onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 116, daarvan de verzen 2, 3, 4 en 5. Psalm 116, de verzen 2 tot en met 5. Kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste Bijbelboek, Genesis, daarvan het 32e hoofdstuk. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Genesis 32. En Jacob toog ook zijn weegs, en de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide met dat hij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de plaats, hij noemde de naam derzelfde plaats, Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder, en naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij gebood hun zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Ezo, zo zegt Jacob uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezelen, schapen, knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen dat ik genade vinde in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Ezo. En ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen en de runderen, en de kemels en in twee heren. En hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. En voort zeide Jacob, o God mijns vaders Abrahams, en God mijn vaders Isaacs, o Heere die tot mij gezegd heeft, keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vreze hem dat hij niet misschien komen en mij sla de moeder met de zonen. En gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal u zaad stellen als het zand der zeven, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En hij vernachtte al daar diezelfde nacht. En hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam een geschenk voor Esau zijn broeder, 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde en hij gebood een eerste zeggende, wanneer Esau mijn broeder u ontmoeten zal, en u vragen zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij, en wiens zijn deze voor uw aangezicht, zo zult gij zeggen, dit is een geschenk van uw knecht Jacob, en gezonden tot mijn heer, tot Esau, en zie, hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook den tweede, ook den derde, ook alle die de kudde nagingen, zeggende, na ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, ziet, uw knecht Jacob is achter ons, want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal ik mijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. En alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken en hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. En toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij mijn naam vraagt, dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde de naam die plaats Pniel, want hij zeide, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. En daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet die op het gewricht der heup is tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had, de verrukte zenuw tot zover. De schriftlezing zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heren, dat wij ook deze avond tot u mochten komen in den gebeden. En mocht het zijn in Christus Jezus, want alleen door hem kunnen wij u naderen. O Heren, er is ook deze avond staat er weer een geschiedenis voor ons open, dat gij in uw woord hebt opgetekend, dat Jacob de Pniel komt. En o Heere, dat is een verborgenheid. Want de verborgenheid der godzaligheid is groot. En wie zal het verstaan, wie is tot deze dingen bekwaam? Mocht onze bekwaamheid uit u geboren worden. Want Heere, dan zullen we het ook zien, wat gij hiermee tot ons komt te zeggen. O Heere, want dit is een belangrijke passage in uw woord. Al het geschrevene in uw woord is belangrijk, want het is nuttig tot zaligheid. Maar gij hebt ook de heilsfeiten geopenbaard in uw woord, de geboorte van Christus en ook datgene wat de Bijbelheiligen van u hebben mogen ontvangen. O Heere, daar is ook Pniel een voorbeeld van, daar is Bethel een voorbeeld van. En mochten we het verstaan, lieve Heere, door de Heilige Geest. Want gij zendt uw geest nog uit naar alle plaatsen in uw heerschappij. En mochten we daar ook iets van ervaren. En van die gemeenschap des geestes. En van die bekwaamheid des geestes in onze onbekwaamheid. Och, lieve Heere, wat... Want zonder u kunnen we niks doen. Zonder u kunnen we de schriften niet verklaren. Maar dat de Heilige Geest onze verklader zou mogen zijn. Opdat de woorden zaken zouden worden afgedrukt in ons hart. opdat we zouden verstaan de dingen die des geestes God zijn. Ach, lieve Heere, wat wordt er in onze dagen wat afgediscussieerd. Maar gij zijt niet in de discussie. Want Heere, uw woord is zo klaar en duidelijk. Alleen hebt gij het uw kinderkens geopenbaard. En het hebt het voor de wijze en verstanden verborgen gehouden. En dat is nog zo, dat is ook zo in onze dagen. De wijsheid der wijze zult gij doen vergaan. En dat zien we op politiek terrein. Dat zien we op het kerkelijk erf. Dat zien we overal voltrekken, dat oordeel. Want Heer, het gaat in onze dagen om het intellect. Maar dat is slechts dwaasheid voor u. Want gij volvoert uw raad. Door de zwakste middelen verzet gij de grootste zaken. En door de zwakste personen breidt gij uw koninkrijk nog uit. O Heere, mocht dat ook deze avond onder ons plaatsvinden. Mochten we aangeraakt worden door uw woord. Opdat we ter ontdekking of tot bestraffing of tot vermaning of tot vertroosting. O Heere, dat is bij u allemaal gelijk. Maar dat het mocht zijn dat wij mochten weten, zoals Jacob het wilde weten, uit uw eigen mond. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. O Heere, daar is wat aan vooraf gegaan in het leven van Jacob. Daar is Bethel aan vooraf gegaan, daar is Mahanaim aan vooraf gegaan. Maar in Bethel vond Jacob een verzoend God. Want Heere, dat lezen we duidelijk, als gij Jacob komt te beloven. Als gij Jacob komt te zetten in dat vastgesteld en vastgemaakt en gefundeerd verbond dat van geen wankelen weet. Maar hier mag Jacob ontvangen een nieuwe naam met welk niemand kent dan die hem ontvangt. O Heere, mochten we ons nog eens horen noemen. Want in Bethel mocht Jacob ontvangen datgene wat gij uw volk geeft, de vergeving der zonde. Maar mochten we ook een Pnia leren kennen, o Heer, opdat we zakken zouden en zinken op die enige rots, die van geen wankelen weet, want dat is de vuurproef. Het geloof wordt beproefd, anders is het geen waar geloof. En mochten we dat niet alleen overdenken deze avond, maar mochten we het ook kennen en vervolgen te kennen, want in de kennis, daar is nog hoogte, nog diepte, nog breedte. In die dierbare kennis van vorst Immanuel, waarmee de Jacob geworsteld heeft, nee, waarmee gij met Jacob geworsteld hebt, want de man worstelde met hem, o lieve Heere, dat we het mochten herkennen in ons leven, of mochten beleven in ons leven, door het geloof, dat smeken wij van u, gedenk de zieken, de eenzame, de zoveel leed en beproefde, Heere, gedenk al die mensen in Haiti, die zo'n ontzaglijke ramp over zich hebben gekregen, Heere. Er is geen onderscheid dat wij hier nog gezond en wel staan. Er is geen onderscheid, o lieve Heere. Want gij zoudt er recht mee doen als gij ons zoudt wegvagen voor uw aangezicht. Maar mocht er nog leven uit geboren worden uit al die rampen, want het is nou nog tijd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid, dat gij er nog leven uit deed geboren worden, o Heere, in al die noden en die rampen, opdat we ons zouden wenden tot de God Jacobs. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Geliefde, we hebben vanmorgen gehoord dat Jacob zich opmaakte om bij Laban weg te trekken. En we hebben u de geestelijke strijd van Rachel onder ogen gebracht en de valse leringen van dominee Reinders jegens Rachel, dat zij een onbegenadigde vrouw zou zijn, hebben we met Gods woord weerlegd. En we hebben aangetoond dat zowel Rachel als Lea de ware genade deelachtig waren. Ja, vanmorgen hebben we iets op de stof voor uitgelopen, maar dat was noodzakelijk om aan te tonen dat Rachel een beeld was van de levende kerk, de vrouwen van Raag, van Jacob. En ook Jacob was een beeld van de levende kerk en zo werkt de Heer nog. Hoewel de omstandigheden kunnen verschillen. En Jacobs beide vrouwen typeren het beeld van de levende kerk. En derhalve waren Rachel en Lea vrouwen naar Gods hart. Zoals David de man naar Gods hart was. Ondanks hun afmakingen en vleeselijkheden. En we keren nu weer terug. Ook in de historie naar het moment dat Jacob met alles wat God hem gegeven heeft op het punt staat te vertrekken naar zijn vaders huis. En Jacob, ja, het vertrek van Jacob is een vreemd vertrek. Zo is het eerste oogopslag een vreemd vertrek. Want Jacob vertrekt met de noorderzon. Zo zouden wij het zeggen. Onaangekondigd. Want hij, er staat, hij ontstal zich van het hart van Laban de Syriër. Dus Jacob gaf het Laban niet te kennen. Hoewel zijn vertrek bij Laban geschiedde op uitdrukkelijk bevel van God. Gods volk wordt soms gedwongen om wegen te gaan, of gedreven, laat ik het zo zeggen, gedrongen, dat is nog een beter woord. Om wegen te gaan waarover de mensen hun schouders ophalen. En zelfs naar het hoofd wijzen. Omdat Gods wegen, we hebben het vanochtend al gezegd, dikwijls absurd zijn voor het menselijke verstand. Want geliefden, het verstand laat na Gods wegen op te merken. Maar om van de Heere geleerd te zijn, hoef je geen verstand mee te brengen. Want God geeft het zijn beminde als in de slaap. En dat hebben we gezien, geliefden, bij Jacob toen hij in Bethel was. Daar sliep Jacob in het veld en God deed het werk. Dat is zalig worden. Want als God spreekt, dan is de zaak geschied. Want Gods woorden zijn daden. Dus Jacob had niks met Laban te maken, maar met de Heere alleen. En hij vertrok op Gods uitdrukkelijke bevel. En de reden van Jacobs haastige vertrek, geliefde, dat is niet zo moeilijk te verklaren. Want Laban gunde Jacob het goed niet wat hij door Gods voorzienigheid en Gods genade in zijn bezit had gekregen. Dus zo dat Laban Jacob zeker in de weg zou hebben gestaan als Jacob zijn vertrek aan Laban te kennen had gegeven. Jacob had er ook op de Heere kunnen vertrouwen, maar het is zo gegaan zoals het gaan moest. Want Jacob, kreeg ook in deze gang weer in te leven. Gij weet hoe, o God, zoals we dat vanmorgen hebben opgezongen, hoe ik zwerven moet op aard. En dat zwerversvolk, geliefde, dat Jacobsvolk is dikwijls als een opgejaagd hert vanwege de wolven die achter hen aan zitten. Want de duivel is altijd bezig om Gods volk te benauwen. En dat doet hij het meest door vrome handlangers. En dat zien we door de ganse schrift heen, hè? Want Jacob vormt daarop geen uitzondering. En Jacob kreeg een Laban achter zich aan. En David krijgt een Saul achter zich aan. Christus krijgt een Judas achter zich aan en Paulus een Demas. En noem maar op. En dat begon al dadelijk na de zondeval, geliefde, want Abel kreeg zijn broer Kaïn achter zich aan. En Kaïn werd een broedermoordenaar. En zo krijgen al Gods kinderen, de Satan, aan hun rechterhand, gelijk Jozua, de hoge priester, om hen te belasteren en te verraden. En waar Jezus is, daar is ook Judas. En dan krijgt Mordechai een Haman, Simson en Delila, David en Achitofel, Jeremia en een Hanania, en Filippus en Simon de tovenaar en ga zo maar door. Maar geliefde, uiteindelijk moeten de vijanden van Gods volk zich geveinsdelijk aan de God van dat volk onderwerpen. Ja. Je vijanden zijn wat dat betreft net zo nuttig als je vrienden. Ja, geliefde. En als Jacob 3 dagreizen vertrokken is, krijgt Laban er lucht van Jacobs vluchten. Dan jaagt Laban Jacob achterna om zich aan Jacob te wreken. Ja. Laban vervulde Jacob. Laban gunde Jacob het zijne niet. Hè? Want Laban was met afgunst en wrevel vervuld. Ja. Dat is ook in onze dagen nog niet veranderd. Want van de beginnen is de aarde verdorven voor Gods aangezicht en sindsdien is de aarde met wrevel vervuld, geliefde. En als Laban het spoor te pakken krijgt waarin Jacob is gevlucht, dan jaagt hij als een bloeddorstig dier achter Jacob aan en wil Jacob naar het leven staan. Maar geliefde, Laban die had niet gerekend met de God Jacobs. Want Laban wordt in zijn loop gestuit. En Jacobs die zal het wel opgezucht hebben. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch de keer. Wil spies en rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te ontwruiken. En toen is de Heere aan Laban verschenen. En de Heere die zeide tot Laban, wacht u dat gij met Jacob spreekt, nog goed, nog kwaad. Dat is ook een aparte bestraffing. Spreek nog goed, nog kwaad. Dus wacht u, vijanden van Christus, dat gij het met Jacobs volk spreekt, nog goed, nog kwaad. Want de Heer is altijd een vurige muur rondom zijn volk. Ja, Jacob, Laban kon Jacob geen kwaad doen. En hij kon hem ook geen goed doen. Want God zelf stond tussen Jacob en Laban. En als wij in Gods gunst mogen handelen en wandelen. En we pretenderen ons niks te zijn. Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat ze niks zijn. Maar ze zijn nog heel wat met er niks zijn. Dat hebben we afgelopen dagen weer eens gezien. Maar geliefde, Jacob die vreesde. Jacob die vreesde om door Laban te worden benadeeld. Want Jacob die was uitgebroken in menigte. Die had twee vrouwen, kinderen had hij inmiddels gekregen en haven en veel vee. En als je zo'n groot gezin hebt, dan vrees je wel eens. Niet voor jezelf, maar voor je gezin. Maar als Laban Jacob kwaad had willen doen, dan had hij eerst God moeten verslaan. En dat had terstond zijn dood betekend. Maar het is niet zo, geliefde, dat Gods volk eerst God erop attent moet maken dat zij zijn hulp nodig hebben. Dat zij zijn hulp nodig hebben, nee. Want eer Jacob wist dat Laban achter hem aankwam, had de Heere al ingegrepen. God ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En geliefde, God is de duivel een eeuwigheid voor geweest. En in zijn borgstelling als schuldovernemende borg sprak hij tot de krijgslieden in Gethsemane, als gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. En zo mocht Jacob ook vrij uitgaan op grond van de plaatsbekleding van Christus. Want hij reisde op kosten van zijn Heere en zijn zaligmaker. Al sinds Bethel. Maar nu gaat het over, ja, Pniel. Bethel en Pniel. Ja, er zijn al veel woorden over geschreven, veel boeken over uitgegeven. Maar geliefde, Bethel is geen Pniel en Pniel is ook geen Bethel. Nee. Maar daar straks meer over. Als de Heer het geeft. En want deze weg die ging voor Jacob als opnieuw door de beproeving heen. En dan blijven zijn beschuldigers niet uit. We hebben dat vanmorgen, dan hebben we er een ogenblik bij stilgestaan. Dan gaan de zonen van Laban, die gaan Jacob beschuldigen dat hij al hetgeen wat hij gekregen had uit de hand des Heren, dat hij dat van Laban ontstolen had. En nou komt Laban, als die Jacob heeft ingehaald, dan gooit Laban Jacob woedend voor de voeten, wat heb gij gedaan, dat gij u van mijn hart ontstolen hebt, en mijn dochter ontvoerd hebt als gevangene met het zwaard. Ja, Laban doet hier net of dat hij zoveel om zijn dochters geeft, en hij doet ook net alsof Jacob een grote misdadiger is, en zijn dochters ontvoerd zou hebben, terwijl Jacob wettig getrouwd was met Rachel en Lea. En dat is altijd zo, een geestelijke geliefde. De duivel die geeft niets om zijn onderdanen, maar als zijn buit hem ontstolen wordt, dan wordt hij opeens bewogen over degene die zijn onderdanen niet meer zijn. Moet je eens opletten. Maar de Heere had tot Laban gezegd, spreek nog goed, nog kwaad. De Heere staat altijd als een bres tussen zijn duur gekochte kerk en de vorst der duisternis in. Want de Heere, die Heere Jezus, die heeft gebeden, Vader, bewaar hen van de boze, voor de boze. En maar de Heere laat soms wel toe dat de duivel zijn volk benauwt. En dat heeft enkel tot doel, geliefde, dat Gods volk gedurig haar toevlucht neemt tot de God Jacobs. Of zou nemen. En de duivel die kan zonder Gods toelating niks doen. En de Heer had gesproken, wacht u dat gij met Jacob spreekt, nog goed nog kwaad. Wat betekent dat eigenlijk, goed nog kwaad? Wel, dat betekent zoveel dat Laban geen goed kon spreken. Want hij was een kwade. En daarom kon hij geen goed spreken. Een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen, alleen maar kwade vrucht. Dus al had Laban het voornemen gehad om goed te spreken, dan werd het van Gods wegen hem verboden. Omdat het goed spreken van Laban niets dan doorn en distelen teweeg bracht. Dat had Jacob al ruimschoots ervaren. Maar Laban kon met al zijn vrome woorden alleen maar kwaad spreken. En daarom werd het ook van Gods wegen verboden, spreek nog goed, nog kwaad. En op Gods bevel mocht Laban Jacob geen kwaad doen. En als de Heere er niet aan te pas was gekomen, dan had Laban Jacob zeker kwaad gedaan. En de Heere heeft niet uit voorzorg tot Laban gesproken, maar omdat hij Labans voornemen kende om Jacob kwaad te doen. Versta je dat? De Heere heeft niet uit voorzorg tot Laban gesproken. Het was geen voorzorgsmaatregel. Omdat de Heere met eerbied gesproken bang was dat Laban Jacob kwaad zou doen. Nee, de Heere kende Labans voornemen om Jacob kwaad te doen. Dat was die van plan. En daarom komt God hem tegen. En hoewel Jacob zonder afscheid te nemen vertrokken was, liet de Heere Laban niet toe Jacobs vertrek te verhinderen of zijn reis te onderbreken. Ja, de duivel zal alles proberen om het werk Gods te verhinderen, of indien het mogelijk ware te verbreken. Maar de God Jacobs staat voor zijn eigen werk in en laat nooit varen het werk zijner handen. Maar tot zijn eigen verderf negeert Laban het bevel Gods en beschuldigt Jacob van een misdaad. Want hij zegt dat Jacob zijn dochters ontvoerd heeft. Dus Laban bewijst dus zonder genade te zijn door het bevel Gods te negeren en hij roept het oordeel Gods over zich uit. Ja, de mens durft wat. En Laban wist heel goed dat hij Jacob geen kwaad kon doen. Was hij niet toe in staat, omdat God dat gezegd had. Maar dan gaat hij Jacob nog wel beschuldigen. Dus u ziet, de duivel is ook altijd een brutale duivel. En de duivel weet heel goed dat hij Gods werk niet kan verbreken, maar het doet er toch alles aan om het te proberen. Ja, daar moet je een duivel voor zijn. Of door de duivel voor gebruikt worden, om dat te proberen. Maar Gods werk kan niet gebroken worden. En elke poging daartoe is tot mislukken gedoemd. Het is uiteindelijk toch een domme duivel, want hij drijft Gods ware volk altijd maar weer dichter op God aan. En wat is het dan nodig, geliefde, dat wij verwaardigd worden om gedurig wakende te zijn aan de poorten der genade. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Maar Jacob, die met Rachel en Lea verbonden was door de heilige huwelijke staat, was ook hoofd van beide vrouwen en Laban had om die wettige reden geen enkele zeggenschap meer over zijn dochters. Want er staat in Gods woord, en daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die zullen tot één vlees zijn. Dat is Bijbels. Mensen die het huwelijk verbieden, ja, dat zijn schriftcritici. Alleen maar om een valse leer in te voeren. Nou verbood Laban het huwelijk niet, maar nou maakt hij wel aanspraak op zijn dochters en beschuldigt Jacob van misdaad, dat hij zijn dochters ontvoerd heeft. Maar Laban had helemaal niks meer over Rachel en Lea te zeggen. Bovendien had hij zijn dochters op een onwaardige manier van de hand gedaan. Hè? Zoals Rachel en Lea, hè? Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. Onze vader heeft ons verkocht. Voor 14 jaar gratis arbeid. Verkocht. En nu wordt Jacob beschuldigd van diefstal. Terwijl de Heer zelf Jacob had doen uitbreken in menigte. Ja. Misdadiger beschuldigt anderen van hetgeen ze zelf bedrijven. Hè? De zonen van Laban. Die bleken dus net zo de trap als Laban zelf, als zijn vader. En geliefde die Laban en ook die zonen van Laban, die leven in ons aller hart. En van nature zullen we nog wel erkennen dat we zondaren zijn. Maar als de Heer in ons leven komt, geliefde met zijn heilige wet, dan komen we openbaar als een misdadiger. Hè? Als een bedrieglijke Laban. Ja. Ja, een bedrieglijke Jacob in leven, dat gaat nog wel. Hè? Want Jacob had tenslotte toch genade. Maar Laban in leven. En Esau in leven. Kijk, Jacob kon Esau wel hoor. Maar Esau kende Jacob niet. Nee. Maar als je hart nou zo gewaar wordt als het hart van Laban. Hè, ga dan mee naar de God Jacobs. Hè? Want die Laban in uw en in mijn hart kan alleen tot zwijgen worden gebracht. Die kan alleen het zwijgen worden opgelegd door de Heere zelf. Ja, dat zien we hier ook. De Heer komt Laban tegen in een droom. En ja, Laban, Laban zal u wel benauwen, volk des Heeren, maar u niet overweldigen. Daarom zijt niet bevreesd. Want de God Jacob spreekt bij monden van de profeet Jesaja, maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël, dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere. Uw maker en uw vermeerder van de buik af die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En ga Jezgeren die ik uitverkoren heb. Door het spreken Gods geliefde was Laban gedwongen om Jacob te laten trekken. Gelijk als Farao het volk moest laten trekken. En Farao wilde niet luisteren. Maar de stem des Heren door de mond van Mozes en Aaron. En joeg het volk Israël achterna. Maar dat liep uiteindelijk wel heel slecht af met Farao. En zo zal het al Gods vijanden vergaan, geliefde. En dat voelde Laban wel aan, want die koos tenslotte eieren voor zijn geld. Want hij vreesde de God van Jacob. Niet met een kinderlijke, maar met een wettische vrees. En Jacob die mocht naar het land van zijn geboorte terugkeren in Gods gunst. Want Jacob was met God verzoend. En de Heere had beloofd met hem te zullen zijn, overal waarheen hij trekken zou. En de Heere houdt getrouw zijn woord, want hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En geliefd als je daar nou eens in mag komen, en voor je eigen beleving, ja, dan hou je eigenlijk niet meer overeind. Nee, dan hou je eigenlijk niet meer overeind. Dan kom je net als Jacob plat op de grond voor God te liggen. En Jacob mocht naar zijn maagschap terugkeren op Gods bevel en in zijn gunst. En dat kon Laban niet verhinderen, kon de duivel niet verhinderen. Wat de Heere beloofd heeft, dat zal in vervulling gaan. En geliefde, als we bedenken dat wij alle van nature een vijand van God zijn en de duivel zijn toegevallen om nooit meer naar God terug te keren, dan mogen we wel heden bedenken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Preken is geen hobby. Maar door de prediking spreekt de Heere. Want de Heere heb gesproken. Hier ook, in zijn woord. Dit zijn de woorden Gods. En wee degene die op dat woord, op die grote zaligheid geen acht slaan. En dat betreft ons allemaal hoor. Als we van nature doorleven met een gedoopt vooraf geliefde. Dan zal het ons net als Laban vergaan. Het is altijd het heden der genade. Maar geliefde, en dat moeten we ook zeggen, dat het eeuwig onmogelijk is dat een mens vanuit zichzelf tot God wederkeert. Want de weg naar het paradijs is afgesloten met het vlammend lemmer van Gods wraakoefende gerechtigheid. God heeft redenen uit zichzelf genomen. Om zijn gevallen schepselen weer terug te brengen in zijn volzalige gemeenschap. God heeft zelf een weg met een hoofdletter ter ontkoming uitgedacht. En hij zal zelf voor zijn eigen eer zorgen. Hij heeft zichzelf verheerlijkt in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. Maar geliefden, zijn we al verlegen geworden om de toepassing van het heil. Want in die toepassing mochten Jacob en zijn vrouwen delen. Jacob mocht leven en reizen op kosten van Christus. En zijn leven in de dienst van God besteden. Kijk, de Heer heeft niemand nodig om hem te dienen, hoor, want hij is te volzalig in zichzelf. En Christus is ook niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Christus had zich niet... Als Christus zich niet borg gesteld had voor de zijnen, geliefde, dan had de duivel tegen God kunnen zeggen: nu heb ik u toch van uw schepselen beroofd, die gij tot uw lof geschapen had. Maar geliefde, dat dulde Gods glorie niet. En in de eeuwigheid heeft het geklonken: wie zal er met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En toen, geliefde, heeft de Zoon zich borg gesteld om de gevallen kerk aan de duivel te ontrukken en in het beeld Gods te herstellen. En God had het hele mensdom rechtvaardig kunnen wegvagen. Want hij wordt ook verheerlijkt in de verdelging van de goddelozen. Maar God is de duivel een eeuwigheid voor geweest met zijn eeuwige vrederaad. En als we in Christus verwaardigd worden om door het geloof te blikken in het welbehagen Gods, dat zal zo'n eeuwige verwondering baren, geliefde. Dat de eeuwigheid niet te lang zal zijn om dat wonder uit te wonderen. Want de Heere heeft de zijne gekocht met de duurste prijs van zijn bloed. En dat al voor de grondlegging der wereld. Want Christus is van eeuwigheid gekruisigd geweest. Dus Laban die kon Jacob geen wezenlijk kwaad doen. Ook niet als hij Jacob ervan beschuldigd dat hij zijn goden had gestolen. Dat hij zijn goden had gestolen. Want dat is het tweede verwijt. Ja. Maar Jacob kon die beschuldiging met recht van de hand wijzen. Want hij wist niet dat Rachel de terefim gestolen had. Dat hebben we vanochtend ook nog even aangestipt. Dat Rachel de terefim gestolen had. Van haar vader. Dat was eigenlijk een goed werk van Rachel. Dat Rachel de afgoden van haar vader gestolen had. Ja, kon hij geen afgoderij meer bedrijven. Dat deed hij toch wel. Dus Laban die had goden die gestolen kunnen worden. Nou, mooie goden. Wat heb je nou met goden die gestolen kunnen worden? Dat zijn toch waardeloze prullen. Maar Laban dacht daar in zijn wettische verblindheid anders over. Want voor hem was de terefim zijn afgod. De terefim was een vreselijke afgod. Een afgod waardoor de duivel sprak. Dus Laban was verslaafd aan duivelse afgoderij. Ja, we hebben het vanochtend nog even gehad over Haiti. Maar 80% van de Haitianen die bedrijven de afgoderij van de vodo. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is eigenlijk rechtstreeks met de duivel verbonden. En Rachel leek er ook mee besmet te zijn. Omdat zij de terefim van haar vader gestolen had. En op het eerste gezicht kwam Rachel die openbaren zijn kind van God op zijn slechtst. Stel dat zij de terefim gestolen had om er afgoderij mee te gaan bedrijven. Wat ik persoonlijk niet geloof, maar hier komt Rachel openbaren zijn kind van God op zijn slechts. Maar een kind van God op zijn slechts is nog altijd te verkiezen boven een huichelaar op zijn best. En we gaan hier niet de afgoderij die Gods volk, van Gods volk bagatelliseren. Nee. Maar we gaan wel de hand in eigen boezem steken nou. Want wie dan zonder zonde is, werpen de eerste steen op Rachel. Die. Ja, er is er zeker eentje geweest die de steen op Rachel heeft gegooid. Hè? En nog wel een dominee die zich hersteld hervormd noemt. Nee? We hebben dat vanochtend overdacht. Ja. Maar geliefde, als Rachel om haar afgoderij een onbegenadigde vrouw zou zijn geweest, dan is Salomo met zijn afgoderij ook voor eeuwig verloren gegaan. Gods volk, kan wel eens afgoderij aan de hand houden. En dat zien we duidelijk in het leven van Salomo. Als hij zich inlaat met de afgoderij van zijn heidense vrouwen. Maar Salomo leefde desondanks niet in de zonde van afgoderij. Hij deed het omwille van zijn vrouwen. Hij had er zijn hart niet in. Gods volk kan niet in de zonde leven. Hoewel zij struikelen in velen. U zegt, maar Rachel kon er blijkbaar wel in leven. Nou kijk, dat is nou wat ik niet geloof. Nee. Dat leert de schrift niet. Want waarom had Rachel de terefim gestolen? Om er zelf afgoderij mee te bedrijven? Waar staat dat? Waar staat dat? Dat heeft er wel de schijn van. Maar het is niet aannemelijk. Want die afgoderij zou Jacob, dat hebben we vanochtend ook gezegd, in de kortste keren hebben ontdekt. En we lezen dan ook nergens. Hè, Jacob die leefde feitelijk met Rachel. In de tent. Dus Rachel had zich nooit aan die zonde van afgoderij kunnen schuldig maken. Dat had Jacob onmiddellijk opgemerkt. Maar Rachel had wel de terefim gestolen. Maar naar ik geloof om haar vader Laban onmogelijk te maken de terefim te raadplegen omtrent de weg in welke Jacob vertrokken was. Want anders had Laban Jacob al ingehaald nog voordat hij met zijn gezin en haven, de rivier de Eufrat had overgestoken. En Gods woord zwijgt over deze zaak. En wie zou het dan aandurven om Rachel wel van afgoderij te beschuldigen? Maar Salomo is om zijn afgoderij niet van het geloof afgevallen, geliefde. En dat geldt ook voor Rachel. Als zij om de afgoderij de terefim gestolen zou hebben. Maar er bestaat geen afval der heiligen. En geliefde en de duivel die zit ook nooit achter een afgodendiener aan. Dat is ook een bewijs. Laban jaagde wel achter Jacob aan. Was de duivel in Laban. Laban was zwanger van de duivel. Maar Jacob behoorde tot het vrouwenzaad. En wat komt hier ook de moederbelofte openbaar, hè? Waarin God gezegd dat hij vijandschap zou zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Hè? Tussen Kaïn en Abel, tussen Esau en Jacob. En hier tussen Laban en Jacob. Maar de Heer had gesproken, spreekt nog goed, nog kwaad. En de Heer gaf Laban feitelijke verstaan met mijn woorden gezegd. Goed spreken kunt u niet, dat kan ik alleen. En kwaad spreken duld ik niet. En daarom duld ik niet dat gij mijn knecht Jacob aanraakt. Want die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappelen. Dus Laban wordt verhinderd om Jacob kwaad te doen. Maar Laban gaat wel met Jacob twisten. Ja. Ja, de godsdienst is er altijd op uit om te twisten zonder oorzaak. Mooi hoor, zonder oorzaak. Dat doet Laban hier ook bij Jacob. En Laban beschuldigt Jacob van de misdaad, hè. Volgens Laban had Jacob zijn dochters ontvoerd. Ja. Nou, Laban die wist natuurlijk zelf al dat een leugen was. Want Laban kon geen aanspraak meer maken op zijn dochters. Rachel en Lea waren Jacobs wettige vrouwen. En ook verwijt Laban dat Jacob zijn goden gestolen heeft. En dat wijst erop dat Laban, voordat hij Jacob wilde najagen, de terefim wilde raadplegen. Dat bewijst dit. Hij had het direct in de gaten dat zijn goden waren gestolen. En toen die afgod bleek verdwenen te zijn, dat moet Laban witheid gemaakt hebben. En als een wild dier, er zoekt Laban Jacob's tenten op zoek naar zijn goden. Ja. De profeet Elia die zou tot Laban gezegd hebben, met heilige ironie, roep wat hadden ja Laban. Misschien zijn uw goden in slaap gevallen. Of misschien leggen ze wel in coma. Ja. Maar zulke heilige ironie is in onze dagen vreemd. Hè? Maar de godsdienst van het refeldom is van dat is dezelfde godsdienst als de godsdienst van Laban. Velen hebben van de oudvaders een terefim gemaakt. En boven het woord van God gesteld. Ja, en de gereformeerde gemeente die hebben het helemaal bond gemaakt. Want die hebben Comrie als een kerkpaus verheven en Kerst als een oudvader gemaakt. Maar geliefde, degene die dit soort afgoderij bedrijven, die kunnen nog goed spreken, nog kwaad. Maar alleen maar kwaad. Want een goed spreken is ook kwaad. En als Laban zijn goden in de tenten van Jacob niet kan vinden, hè, want Jacob had gezegd, bij degene in welke tent gij uw afgoden zult vinden, die zijn kind is doods. En dat zei Jacob, ja, want Jacob wist niet beter. Jacob die was ervan overtuigd, wij hebben die goden van Laban niet gestolen, we hebben ze ook niet nodig. Jacob wist niet dat Rachel de terefim gestolen had. En Rachel had de terefim in een van de zadeltassen van de kamelen verstopt. En ze was er bovenop gaan zitten met een smoes. Hè, dat daar verging naar de wijze der vrouwen. Maar geliefde, nam ook nog een punt noemen. Nog een bewijs dat Rachel een begenadigde vrouw was. Want door Gods voorzienigheid bleef de terefim, ik moet het nog anders zeggen, door Gods bewarende genade bleef de terefim voor Laban verborgen, aan de ene kant om Laban beschaamd te zetten, en aan de andere kant om Rachel niet in diskrediet te brengen. Dus de Heere droeg er zorg voor om de zonde van Rachel te bedekken. In het verborgen blijven van de terefim. En hetgeen de Heere zeker niet gedaan had, als Rachel een onbegenadigde vrouw zou zijn geweest. En als Laban de terefim bij Rachel gevonden had, dan zou Rachel een kind des doods geweest zijn. Want dat had Jacob gezegd. Bij wie u de terefim zult vinden, die zal een kind des doods zijn. En de Heere die is als een vurige muur om Rachel. Want dan zou, als de terefim gevonden zou worden, dan zou Gods naam door Laban gelasterd zijn geworden. Maar geliefde, we mogen zeker aannemen dat het Rachels stille gebed is geweest dat Gods naam om haar niet gelasterd zou worden. En dat zij niet tot een smadersdwaze zou worden gesteld. Maar ze had er een goed werk mee verricht. Om Laban zijn afgod te ontnemen. Maar ze had hem niet moeten verbergen, maar ze had hem tegen de rotsen kapot moeten slaan. Ja, kunnen wij achteraf allemaal mooi zeggen, hè? En als Laban bij Jacob niks kon vinden wat tot zijn eigendom behoort, dan ontsteekt Jacob in toorn. En dan gaat hij Laban op zijn nummer zetten. En dat was geheel Bijbels. Geheel Bijbels, hoor. Want Paulus zegt in 1 Timotheus 5 vers 20, bestraf die zondige in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Dus dat gaat hier over openbare zonde. En openbare zonde moet openbaar bestraft worden. En dan gaat Jacob aan Laban verhalen hoe die bij hem is geweest, hè, en zijn diensten zonder oogmerken aan hem bewezen heeft. Hè. 10 maal heb je mijn loon veranderd, zegt Jacob. Met andere woorden, je bent een grote vrek. Nee, maar Jacob mocht met alles in God eindigen. En weet je wat hij zegt? Ten ware dat de God mijns vaders, de God Abrahams en de vreze Isaac bij mij geweest was. Zekerlijk, gij zou mij nu ledig weggezonden hebben. Na 14 plus 6, na 20 jaar, Laban was in staat om Jacob ledig weg te zenden. Zo'n vrek was het. En te waren de Heere die bij ons geweest is, zegt Laban, als de mensen, zegt Jacob, als de mensen, als gij Laban tegen ons opstonden, wij waren lang vergaan. Dat zegt de psalmist precies hetzelfde. Maar God heeft mij ellende en de arbeid mijner handen aangezien en heeft u gisteren, Laban, gisteren nacht heeft God u bestraft. Dus Laban, die Jacob zwaar beledigd had, wordt nu door de Jacob op een Bijbelse wijze in zijn hemd gezet. Bestraft, in alle tegenwoordigheid, in het bijzijn van zijn dochters. Ja, en die ontnuchtering, ja, nou de waarheid op tafel komt, dan wordt het Laban wat te heet onder de voeten, hè. Want nu gaat hij na deze terechtzetting door Jacob eieren kiezen voor zijn geld. En let u erop, gemeente, wat er in Gods woord geschreven staat. Hè? dat als iemands wegen de Heere behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. En nou, dat gebeurt hier. Want nu gaat Laban zich aan Gods wil onderwerpen. Ja, hij kon niet anders. Verfijnstelijk. Maar hij probeert zijn eer nog te redden door hetgeen Jacob uit de hand des Heeren ontvangen heeft, nu met een gul gebaar aan Jacob te geven. Hij zegt, alles wat u ziet, zegt Laban tegen Jacob, deze dochters, deze zonen, deze kudde, dat is allemaal van mij. En hij zegt, het is allemaal van mij en ik heb het u gegeven. Kijk, dat is nou het oogmerk van een huichelaar. Hè? Die huichelaars hebben het voorzien op hun eigen belang en eigen eer. En als ze menen de overhand te hebben, dan worden ze steeds brutaler. Maar als hun listen mislukken en hun oogmerken ontmaskerd worden, dan worden ze ineens vriendelijk. Dat zien we hier bij Laban. Geveinsdelijk. Laban doet Jacob geveinsdelijk een zogenaamde gunst. Want op hetgeen Jacob bezit, kan Laban geen enkele aanspraak maken. Het was Jacobs wettig eigendom. Maar nu Laban inziet dat hij aan de verliezende partij is, wil hij verbond met Jacob sluiten. Ja, ik begrijp eigenlijk niet dat Jacob het op het aanbod van Laban is ingegaan en met hem een verbond gemaakt heeft. Dat begrijp ik eigenlijk niet. Dat staat in de schrift, hè. Maar de reden waarom. Toen Jozua met de bedriegelijke Gibeonieten een verbond sloot, geschiedde dat uit onkunde van Jozefs kant, van Jozua's kant. Maar Jozua, die ging om die reden niet vrij uit. Van elk mensenverbond moet de Heilige Geest de drijfveer zijn en Gods woord de grond. En Gods kinderen kunnen daarin dwalen. En dat zien we duidelijk met het verbond tussen Jozua en de Gibeonieten. Jozua had nagelaten om de mond Gods hierover te vragen. En Jozua heeft de Gibeonieten wel vervloekt, hè? Om hun duivelsbedrog. Dat heeft hij wel gedaan. Maar hij heeft hen niet gedood omwille van de eed die hij met hen gezworen had. Jozua heeft niet die eed verbroken. Hij heeft hen niet gedood, maar hij heeft ze wel vervloekt. En het verbond tussen Laban en Jacob is een mensenverbond. En Jacob gaat op het vredesaanbod van Laban in. Kijk, ja, had Jacob dat moeten doen? Nou, ik denk van niet. Maar hieruit blijkt wel Jacobs vergevingsgezindheid jegens Laban. Hè? Maar dat had hij ook zonder verbond wel gekund, denk ik. Jacob handelde hier weer volstrekt ter goede trouw. En hij is de eerste die het verbond bevestigt, niet Laban. Lees het maar na. En Jozua die handelde ook te goede trouw met de Gibeonieten, maar dat is hem zuur opgebroken. Ik kan er wel een boek van schrijven. Want van goede trouw handelen, geliefde, daar maakt de godsdienst grof misbruik van. Maar dat ligt dan wel voor hun rekening. En ik zou je nog eens zeggen, geliefde, ga nooit met iemand in zee zonder de Heere te vragen. Want dan is de kans groot dat je geen vriend, maar een duivel in de arm neemt. En Jacob sloot de goede trouw met zijn schoonvader een verbond. Maar ik kan er de noodzaak niet van inzien. Maar hoe het ook zij, het verbond wordt gesloten. En toen vergaderden zij stenen en richtten een steenhoop op. Als een teken van het verbond, als een getuigenis tussen Jacob en Laban. En Laban noemde de naam van het gedenkteken en van het verbond Jegar Sahadutja. Dat betekent een hoop van getuigenis. Maar Jacob noemde die plaats Gilead. Dat betekent hetzelfde. Een hoop van getuigenis. Beide namen hebben dezelfde betekenis. Maar de naam die Laban eraan gaf, dat was in de Syrische taal. En de naam die Jacob eraan gaf, dat was in het Hebreeuws. Dat is de talen Kanaans. Ja, die sprak Laban niet. Die sprak niet de talen Kanaans. Geestelijk. En daarom noemde men die plaats Gilead tot op de huidige dag. En dan roepen zij God tot getuige om het verbond te bekrachtigen. Maar hier heb ik ook mijn vraagtekens bij. Want Laban... Mooi lezen. Laban vermengt de God Abrahams, die de enige ware God is, met de afgoden die Tera, Nahor en Abraham zelf voor zijn bekering in het Ur der Galdeeën hadden gediend. Dat waren afgoden. En die noemt Ra, en die noemt Laban hier. En dat deed Laban niet alleen om zich naar Jacob te voegen, hè, maar omdat hij als een afgodische huichelaar op twee afgodsgedachten hinkte en de god Jacob vereenzelvigt met de goden van de heidense voorvaderen. En Jacob die zweert bij de enige ware god, hè, van de god van zijn vader Isaac. En het feit dat Laban de valse goden bij dit verbond aanroept, maakt dit verbond van Labans zijde tot een prul. En Jacob had dit verbond beter niet kunnen sluiten. Hè, want Laban was een pure Pelagiaan, om het zo eens te zeggen. Ja, Laban was familie van Pelagius. En dat is een godsdienstgeliefde die ook in onze dagen overheerst. Weet je wat die mensen zeggen? De Heere houdt er met iedereen een andere weg op na. Die mensen zeggen eigenlijk, bij mij is het wel niet zo diep gegaan als bij Jacob, maar ik ben er toch zeker ook eentje van. Ik hoor er ook bij. Maar zo diep als het bij Jacob gegaan is, zo hoeft het niet. Want God is barmhartig en God is liefde en ik geloof niet dat hij zo'n degelijk mens als ik ben zal verdoemen. Kijk, dat zijn van die Labanezen, hè? Die willen wel een verbond maken, tuurlijk. Hè? Maar ze doen het nooit van harte, niet met hun hart. Ja, dat houdt ook geen stand, hoor. Nee, we lezen nergens meer dat Jacob ooit nog met Laban in contact is gekomen, maar dat had ook geen stand gehouden. Want Jacob kon met Laban niet leven. Nee, dat was een verbondsbreker. En Laban werd door dat verbond met Jacob niet bekeerd. En hij bleef dezelfde afgodendienaar. En Jacob heeft van dat verbond met Laban nooit enig voordeel gehad. En met het verbond Gods gaat het er heel anders aan toe, geliefde. Want als God met je in een verbond treedt, dan gebeurt dat met het verlies van je eigen ik. Alvorens de Heere verloren zielen in het verbond overzet, gaan die zielen God vrij verklaren. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En alleen daadwerkelijk veroordeelden worden vrijgesproken. En dat was met Laban niet het geval. Hij heeft nooit zijn schuld tegenover Jacob bekend. Nooit. Nee. Want Laban kende geen genade. Hoe vroom hij ook praten kon, hij gedroeg zich als een chameleon. Ja, ja. Ja, en chameleons hebben in onze dagen ook geen gebrek. Nee, ook niet op het kerkelijk erf. Die mensen kunnen wel over Jezus spreken, maar niet over de noodzakelijkheid dat zij als een veroordeelde door Jezus gered zijn geworden. Hè? Zoals Jacob dat mocht kennen. Dus als je over Jezus spreekt, geliefde, terwijl je nooit als een ter dood veroordeelde zonder openbaar gekomen bent, dan koester je een valse Christus. Daar kom je voor eeuwig mee om. Christus is een redder. Hij redt ter dood veroordeelde door in hun plaats te gaan staan. Ken je er nou al van? Hebt u je schuld wel eens overgenomen, geliefde? Ja. Laban wilde wel een verbond maken. Hè, maar in zijn eigen taal, in de taal der zonde, de Syrische taal. Maar geliefde, als God u in Christus gaat zetten in dat vaste verbond dat van geen wankelen weet, dan wordt dat gesloten en bevestigd in de talen Kanaans. In de talen Kanaans, hè? Gilead. Niet Schibbolet, maar Shibbolet. Laban kon het ware Shibbolet niet uitspreken. Hij sprak de talen Kanaans niet, geestelijk. En uw taal en uw spraak maakt u openbaar, geliefde. Spreekt u de talen Kanaans of spreekt u nog uw eigen taal? Er kan heel veel zijn wat erop lijkt, wat er toch niet is. En daar worden Gods kinderen gedurig mee bestreden. Hè? Want die gaan inleven dat die helse Laban in hun hart leeft. Hè? En dan is het al als opnieuw verloren. Als je Laban op bezoek krijgt, geliefde, gaan bij Gods volk de gordijnen dicht. En als Gods kinderen hun vleeselijkheid gewaar worden, dan durven zij op Gods verbond niet meer te pleiten. Want waar moet je op pleiten als je niets dan een verbondbreker bent? En als Gods kind zich als een verbondsbreker gewaar wordt, weet je wat hij dan kan eigenen? Alleen de straf. En dan gaat hij God vrijpleiten. Nou, Jacob heeft zichzelf leren kennen als een bedrieger He, maar Laban heeft zichzelf als een vrek en een afgodendienaar gehandhaafd. He. En zo zijn Jacob en Laban voorgoed uit elkaar gegaan. Ja, als je elkaar niet verstaat, dan kun je ook niet met elkaar leven. Dat is geestelijk precies hetzelfde. Hm? Je kunt niet God dienen en de mammon. Hm? En Jacob kon met de mammonsgodsdienst van Laban niet leven. En daarom heeft hij afscheid van Laban genomen. Jacob heeft nog geen eens toen hij bij Laban was met Laban geleefd. Nee. Hij was altijd in het veld. En Paulus zegt tot de broeders, en wij bevelen u broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Nou, de leer en de wandel van Laban was in strijd met de leer van Christus en de wandel des geloofs. En van de zulke moet Gods volk zich onttrekken en er geen gemeenschap mee hebben. Hm? En Laban gaat net als Orpa terug naar zijn afgoden en naar zijn eigen land. Zijn eigen weg. Maar Jacob mocht door vrije, soevereine genade hè, naar het beloofde land. Hè, naar het land van zijn Godvrezende ouders. En Jacob neemt afscheid van Laban voor eeuwig afscheid. Hm? Want dat volk, dat staat in de schrift, want dat volk zal alleen wonen en onder de heidenen niet gerekend worden. En daar gaan ze. Hè. Laban naar zijn eigen plaats. En Jacob naar de plaats de God verordineert. Hè, naar het beloofde land, Canaan. Het land vloeiende van melk en honing. En Laban die gaat zijn weegs, maar Jacob gaat de weg des Heren. Ja. Mijn geliefde. Hoe dichter Jacob kwam bij het huis van zijn vader. Hè? Nou even in letterlijke zin. Hm? Je gaat Jacob, ja, in geestelijke zin, hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. Maar Jacob, die hijgde niet naar van verlangen, nee, Jacob vreesde. Hm? En als Jacob, en daar weet de Heer ook vanaf hoor, Jacob die zal wel gepiept hebben en gezucht hebben, hè, gelijk de duiven keren en de zwaluwen piepen, hè, maar dan staat er dat de engelen Gods hem ontmoeten. Te Mahanaim. Want Jacob die loopt met de dood in zijn schoenen. Hè, want op deze terugreis wordt hij weer een Esau herinnerd. En Esau wilde hem doden, hè, omwille van de eerstgeboortezegen. Nee, er staat niet dat Jacob die engelen ontmoette. Nee, de Heer is altijd de eerste. Hij is de Alpha en de Omega. Daarom staat de engelen Gods ontmoeten hem. Dat is een kostelijke uitdrukking. Hè? Dat typeert de ware genade. Hè? De genade komt altijd van boven naar beneden. De Heer geeft Jacob, die zo beproefd was geworden tijdens zijn verblijf bij Laban, een versterking. Hè? Door middel van engelen. Zo is Christus in de hof van Gethsemane versterkt, hè, door de engelen. En de Heere bevestigt zijn weg dat het Gods weg was die Jacob mocht lopen. Hè. Jacob leefde en reisde in Gods gunst. Nou, geliefde, leven en reizen wij in Gods gunst. Hè. Kunnen we dat bevestigen? Hè, vanuit het woord heeft de Heere ons daarin bevestigd. Hm? Maar als je dat niet kan aanwijzen, dan leef je op eigen rekening hoor. Gods volk kan ook eigen wegen gaan. Hè? Maar de Heere weet zijn volk wel op de plaats te krijgen die hij verkiest. Hè? Maar dan moet u wel het hele weggetje teruglopen. En dat zal nog genade zijn. Hè? Want velen gaan net zoals Laban en Orpa terug naar hun afgoden als een hond. Hè? Naar zijn uitbraaksel en naar zijn zeug, naar de omwenteling van het slijk. Maar Jacob mag gaan in Gods gunst. En de Heere bevestigt zijn gunst en genade. En dat doet hij steeds weer in het leven der genade. En hij toont aan Jacob dat hij hem zal beschermen en bewaren. En in bevestigende zin, hè, want dat had de Heer in Bethel al beloofd. En Jacob. En geliefden, als Gods volk daar niet van verzekerd is van Gods bescherming en Gods bewaring en Gods genade, dan zijn ze benauwd van alle zijden. Maar geliefde Jacob, die was ondanks die versterking van die engelen toch nog benauwd. Maar waarom toch, Jacob? Waarom zijt gij nou nog zo als een riet dat heen en weder bewogen wordt? Waarom toch, Jacob? Gij hebt nou toch een versterking van engelen gehad, Jacob? En gij hebt nou toch een Mahanaim. Gij hebt toch een Bethel. Gij weet toch van een Bethel af. Ja, van Bethel, dat kon geen leed uit Jacob's geheugen wissen. Maar hij kon het met de genade die geschied was, kon hij het niet meer doen. Nee, niet omdat die genade niet genoeg was. Oh ja. Maar hij had er de kracht niet meer uit. En Mahanaim, ja. Ja, dat is wel zo, zou Jacob zeggen. Maar ik heb aan die engelen niet genoeg. Ik moet de Heere zelf hebben. En hoe meer Jacob het land van zijn geboortestreek nadert, hoe meer hij aan de toren van zijn broeder Esau herinnerd wordt. Dat moet wel geweest zijn voor Jacob. Moet je echt niet min over denken. Maar Jacob ging ondanks de versterking van die engelen zuchtend zijn weg. Hij ging Esau ontmoeten. En Esau wilde Jacob doden. Kunt u dat verstaan? Ik kan dat goed begrijpen, want Esau bracht voor Jacob de dood met zich mee. En als de dood u gaat aankijken, geliefde, dan heeft u aan mensen en zelfs aan engelen niet genoeg meer. Nee, kort is te kort. Dan moet u de God des levens tot uw deel hebben. En als Jacob hoort dat Esau in aantocht is met een legertje van 400 mannen, dan gaat Jacob vrezen met een grote vrees. Kunt u dat verstaan? Nou, Jacob wel hoor. Want hij had zijn broeder toornig gemaakt, door het wederrechtelijk stelen van de eerstgeboortezegen. En Esau had gedreigd hem om die reden te zullen doden. En dat feit dat Esau zijn eerstgeboorterecht aan Jacob verkocht had, daar kon Jacob niet meer mee werken. Want Esau was die schotel linzenmoes al lang vergeten. En hij had er duidelijk blijk van gegeven dat Jacob te zullen vermoorden. En daarom vreesde Jacob gans zeer, want hij had geen wapens in de strijd tegen deze grote menigte. Jacob moest van genade leven. En Jacob die had wel vrede met God. Maar nog niet met de dood. Nee. In Bethel kon Jacob wel sterven. Daar had hij de hemel geopend. Maar nu Esau hem tegemoet komt, krijgt Jacob het benauwd. Want Esau die brengt de vrezen des doods voor Jacob mee. Want Esau was een type van de bloedwreker. En Esau was een bloedwreker voor Jacob. En hoewel Jacob gerechtvaardigd was in Bethel, moest Jacob nog verliezen. Dat wil zeggen de grond uit zijn bekering verliezen, geliefde. Ja, als de Heere u eens Esau laat ontmoeten. Ja, als een Jacob hoor, want anders versta je er niks van. Maar als u nu eens als een Jacob, als een bedrieger Esau moet ontmoeten. Ja, wat blijf je dan met je geloof? Wat blijf je dan met je verzekering? Een mens heeft wat verzekeringen. Maar Jacob had er niet één. Ja, Jacob had wel een verzekering. Esau zou hem doden. Dus Jacob had geen levensverzekering, maar een verzekering des doods. Ja, tegenwoordig hebben er veel een levensverzekering. Maar Jacob had een verzekering des doods. Maar Jacob, de Heere is je toch verschenen. Hij heeft je toch beloofd je te beschermen en te bewaren. Hoe kan je nou toch zo ongelovig zijn? Ja, de godsdienst die weet het precies te vertellen. Hoor. Die kunnen altijd geloven en ze twijfelen nooit. Die hebben altijd genoeg aan hun geloof. Maar Jacob was hier niet zonder geloof. Maar Jacob geloofde niet in zijn geloof, maar in God door het geloof. En als een smekeling ga Jacob pleiten op wat God hem beloofd heeft. Ja, geliefde. Jacob wil in deze weg de dood nog afkopen. Jacob wil nog geen Jacob wezen. Jacob wil geen bedrieger zijn. Maar hij was het wel. En daarom gaat Jacob eerst nog wat pleiten. Hij gaat God proberen te bewegen om Jacob nog wat te sparen. En als dat niet lukt, geliefde, dan gaat Jacob het op een andere manier proberen. Hij gaat Esau geschenken bezorgen. Ja, wat zal een mens geven voor zijn leven? En u moet goed verstaan, in de rechtvaardigmaking, dus in Bethel sterft de oude mens onder de wet. En dan staat er een nieuwe mens in Christus op. En Jacob was geen oude mens meer, want zijn leven was in Christus verborgen in God. Maar het vlees, het lichaam der zonde, dat is en blijft een last. En onder die last gaat Gods volk gebukt, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Gods volk is vlees en geest. En die twee strijden tegen elkaar. En als het vlees boven ligt, geliefde, Dan gaan Gods kinderen vrezen. En hier komt er een belangrijke zaak te sprake, geliefd. Een zaak die in onze dagen nauwelijks meer onderscheiden wordt. Maar er zijn kinderen Gods die wel een Bethel kennen, maar geen Peniel. Nou, in Bethel is Jacob gerechtvaardigd geworden. Dat is eeuwig genoeg, hoor. Ja. Maar in Peniel verliest Jacob de grond uit zijn bekering. Om Christus als zijn bekering, als zijn enige bekering over te houden. We kunnen ook zeggen dat Jacob in Peniel zich geheel in God verliest. Opdat het zij gelijk geschreven is, wie roemt, roemen in de Heer. Want om Christus te verkondigen, geliefde, Jacob was een profeet, maar om Christus te verkondigen, als de enige gerechtigheid die voor God geldt, daar is dikwijls een tweede bekering voor nodig. Nou, dat gaat Jacob hier beleven, in Peniel, een tweede bekering. En Christus zegt tot de bekeerde Petrus, luister goed, tot de bekeerde Petrus zegt hij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En dat zegt de Heer Jezus tot Petrus, voor zijn lijden en sterven. Dus Gods bekeerde volk, die moet nog bekeerd worden van het bekeerd zijn. Ja. En dat is noodzakelijk om Christus te preken en om de broeders te kunnen versterken. En er zijn heel weinig kinderen Gods, er zijn er heel weinigen van Gods volk die een tweede bekering kennen. En ook onder de huidige predikanten wordt het nauwelijks gevonden. Want dat geeft zijn weerslag in de prediking. Ja. Voor zijn tweede bekering zat Petrus er nog vierkant tussen met zijn bekeerd zijn. En hij wilde wel met Jezus de dood sterven. Maar in de zaal van Caiaphas is Petrus door zijn bekering gezakt. En toen heeft hij Christus als zijn enige bekering overgehouden, geliefde. Dat is de tweede bekering. Dan verlies je de bodem uit je bevinding en uit je bekering, want dan kom je op de bodem te staan die voor God geldt. Dat is de rots der eeuwen. En op die rots stond Petrus ook voor zijn tweede bekering. Maar na zijn verloochening van Christus bleek Christus ook de rots der eeuwen voor Petrus te zijn in de hel van Petrus bestaan. Dus de eerste bekering moet in het vuur beproefd worden. Of het wel echt waar is, of het wel van de Heere is. En dan blijft er goud over. Als het van de Heer is, dan blijft het goud over. Maar het goud is niet onze bekering, niet onze bevinding, niet ons geloof, maar Christus alleen. Dat is het goud, hoor. Dat is niet je bekeerd zijn, nee. Dat zijn maar hout, hooi en stoppen. En geliefde, de tweede bekering moeten we niet vereenzelvigen met een bevestiging van hetgeen de Heer ooit tot uw ziel gesproken heeft. Nee, want daar kunnen al Gods kinderen van spreken. Peniel, dat is niet maar zo een bevestiging, nee. De tweede bekering is de vuurproef des geloofs. Nou heb ik het eigenlijk goed gezegd. De tweede Peniel is de vuurproef des geloofs. Daar blijf je in of je komt er met Christus doorheen. Daar moet je dus niet lichtvaardig over denken, want dat gaat wel door de hel heen. U zegt, kunt u dat ook uit de schrift bewijzen? Ja, dat kan ik uit de schrift bewijzen. Dat kende Hanna ook. Hanna, de vrouw van Elkana. Weet je wat hij zegt? De Heere dood. En dat zegt ze vanuit de vanuit haar eigen geloofservaring. De Heere dood en maakt levend. Nou, dat kende Jacob de Bethel ook. De Heere dood en maakt levend. Maar dan komt er nog wat. De Heere doet ter helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Kijk, daar, aan dat laatste, daar heeft niet al Gods volk zakelijke kennis aan. Al worden ze wel allemaal in de hel van hun bestaan gered. Maar we zullen er eerst eens van zingen. En wel uit de 139ste psalm. Psalm 139 en daarvan de verzen 3 en 4. Psalm 139. Gij hebt van achteren mij bezet. Vooruit wordt mij de vlucht belet. En het vierde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou mijn Heer uw oog niet zien? En wat er verder volgt uit de versen 3 en 4 van Psalm 139. De rechtvaardigmaking zit ook een zakelijke kant. En de meesten van Gods volk worden niet verder geleid dan de ene kant van de medaille. Ze weten van een Bethel, maar aan een Peniel zijn ze vreemd. En dat wil zeggen dat ze aan de andere kant, de zakelijke kant van de medaille, om het zomaar eens in woorden uit te drukken, niet gezien hebben en er vreemd aan zijn. Ze kennen wel een Bethel, maar geen Peniel. En voor Gods knechten is een tweede bekering noodzakelijk. Want om de broeders te versterken, dan moet je zelf de vuurproef des geloofs hebben doorstaan. Dan moet je met Mozes voor die brandende braambos hebben gestaan. En dat gaat Jacob hier bij de Jabok ondervinden. En dan laat Jacob, de vreesachtige Jacob, zijn vrouwen en zijn kinderen en al de haven, die leidt hij over de rivier de Jabok. Met tal van schapen, runderen en geschenken. Dan heeft hij een deel van zijn knechten reeds vooruitgestuurd om Esau te verzoenen. Dat is Jacobs laatste hoop. Want we hebben het opgelezen, vers 20, zeggen Jacobs knechten tot Esau: zie, uw knecht Jacob is achter ons, want hij zei: ik zal mijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal ik mijn aangezicht zien, zijn aangezicht zien, en misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Mijn geliefde David, die was verder geleid als Jacob hier. Want in Psalm 27 zegt David: want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, doch de Heere zal mij aannemen. Dat spreekt David uit vanuit de zekerheid des geloofs. Maar bij Jacob zat Esau er nog tussen. Maar bij David in Psalm 27 zit Saul er niet meer tussen. En zelfs zijn vader en moeder niet meer. In Psalm 27 is David door zijn bekering gezakt. En heeft de Heer als zijn enige hoop overgehouden. Maar Jacob zet zijn hoop nog op geschenken en niet op God alleen. Mijn geliefde. Jacob die zal misschien gedacht hebben, nu ik Esau zoveel geschenk heb gegeven, misschien zal hij mijn aangezicht nu aannemen. Maar hij had zijn voorzorgsmaatregel al genomen. Hij had de hele kudde had hij in tweeën gesplitst. Want hij zegt, nou, misschien zal het ene heer nog ontkomen als Esau achter het andere heer aankomt. En dan gaat hij geschenken sturen en misschien zal Esau mij genadig zijn. Hè? Wat is dat nou? Dat is klein geloof, geliefde. En klein geloof ziet altijd met vrezen op de omstandigheden. En dan staat er en nam zijn vrouwen en kinderen en al zijn haven en zijn veeën deed en trekken over de beek. Al wat hij had. Maar Jacob zelf kon niet verder. Want er staat, doch Jacob bleef alleen over. En dat was ook wel zo in Bethel. Hè? Want ook daar was Jacob alleen. Maar hier staat, mooi goed luisteren, elk woordje. Hè, er staat geen woordje te veel in Gods woord. Doch Jacob bleef alleen over. Hè, de nadruk ligt op dat laatste woordje over. En als je alleen bent overgebleven, geliefde, Dan heb je heel wat beleefd. Dan heb je heel wat tot je bezit. En Jacob was alleen overgebleven en had afscheid genomen van vrouw en kinderen. Bij de beek Jabok had Jacob tegen zijn vrouwen als het ware gezegd: dag Rachel, dag Lea, dag kinderen, dag knechten, dag bezit. Ik kan niet verder, want ik word door een onzichtbare hand tegengehouden. De dood verspert mij de weg. En nu gaat het over leven of dood. Ja, dan blijf je alleen over, geliefde. Dan heb je geen kerkenraad meer. Dan heb je geen dominee meer. geen vader en moeder meer, geen vrouw meer, geen kinderen meer. Dan ga je met Jona overboord, want het gaat God om God. En een man worstelde met hem. Ja, wonderlijk, hè? Als de wegen bij Jacob ophouden en als Jacob niets dan de dood overhoudt, dan gaat het leven met de dood worstelen. Dan gaat God met Jacob worstelen. Jacob kwam God niet tegen, God kwam Jacob tegen. En als de kerk ter helle nederdaalt, geliefde, dan krijgt God haast met eerbied gesproken om de ziel uit de hel op te voeren. Want de Heere, dood en maak levend. Nou, dat had Jacob beleefd in Bethel, hè? Maar hier in Peniel grijpt een man Gods Jacob aan om hem uit de hel op te voeren. En Jacob die beleeft als het ware in Peniel een hellevaart. Want zonder hellevaart geen hemelvaart doen. Nee. Het ware geloof wordt beproefd. En Peniel is de vuurproef des geloofs. U zegt, kunt u dat uit het woord bewijzen? Dat heb ik al bewezen met hetgeen Hanna zegt vanuit de geloofservaring. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en wederuit opkomen. Maar ik kan het ook bewijzen uit de eerste Petrusbrief waar geschreven staat. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijk is dan van het goud, het welk vergaat door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En Gods volk wordt gelouterd en dat geschiet bij Jacob de Peniel. En die het kennen, die weten ook van een Peniel. Maar dat zijn er niet zoveel in onze dagen, geliefden. Die de grond uit hun bekering verloren hebben. En die Christus als hun enige bekering, als hun enige gerechtigheid van God hebben overgehouden. Die Bethel-mensen die hebben het altijd nog over goede werken. Maar in Peniel niet meer. Nee. Na Peniel niet meer. Nee. Dus die medaille des geloofs, die moet omgekeerd worden. Opdat uw geloof geworteld zou worden in het geloof en in de gerechtigheid van de voleinde des geloofs. Dus na Peniel is Gods volk gelouterd goud, beproefd komende uit het vuur. Hè? Dan hebben ze Christus, dat is het goud. Hè? Dan hebben ze in de braambos gestaan, maar toch niet verbrand. Omdat Christus zich als een brandoffer in het vuur van Gods toorn heeft overgegeven, opdat het zij gelijk geschreven is, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. En hier in Peniel, geliefde, is Jacob niet verteerd geworden door de heiligheid Gods. Hè? Want een man die zich door het vuur van Gods toorn heeft laten verteren in Jacobs plaats, die heeft de dood en het graf overwonnen. En nou worstelt die man met hem, hè, totdat de dageraad opging. En dan gaat Jacob ook worstelen, het leven en dood. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan roept hij het uit. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En geliefde, dat is een strijd des geloofs. Dat was door het geloof. Hier wordt Jacob niet gerechtvaardigd. Dat was hij al. Maar het geloof overwint God. Nee, God laat zich overwinnen door het geloof. Nu is Christus vlees geworden om Jacob de overwinning te geven. En Jacob kan God niet missen, maar de oorzaak, dat was gelegen dat God Jacob niet missen kon. Want eer er iets van Jacob begon te leven, was die al in Gods boek geschreven. Maar dan wordt Jacob gevraagd om zijn naam te kennen te geven. Hoe is uw naam? Jacob het belijden, mijn naam is Jacob. Dat is bedrieger. Dan gaat Jacob belijden. Mijn naam is Jacob de bedrieger. Een huichelaar, een onverbeterlijke zondaar. En toen zei die man, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. Nou, Jacob kon dit niet geloven totdat hij het zelf uit Gods mond had vernomen. Hè? Want in Jacob was er geen vorstelijkheid te vinden. Nee. He, maar hier wordt Jacob in de gerechtigheid van vorst Immanuel verzegeld. He, door de geest der liefde. En in de volmaakte liefde van Christus. Daarin is geen vrezen des doods meer. Jacob had voor Peniel, was hij met God verzoend. Maar hij was nog niet verzoend met de dood. En Jacob krijgt hier een nieuwe naam. He. Dat betekent, als hij een nieuwe naam krijgt, dat kan je alleen maar weten als je hem ontvangt. He. Die niemand kent dan die hem ontvangt. In Peniel, daar gaat de bloem van Bethel open. Laat ik het zo eens zeggen. In Bethel zit de bloem der genade nog in de knop. Maar in Peniel gaat de bloem der genade open en dan hoeft de kerk nooit meer bekeerd te worden. Want in Peniel heeft Jacob Christus tot zijn bekering overgehouden. Ja, maar goed verstaan hoor. He, want dat volk dat nooit meer bekeerd hoeft te worden op grond van de gerechtigheid van Christus, dat smeekt dagelijks, Heere, bekeer me. Maar in Peniel, dus Peniel betreft niet de rechtvaardigmaking, maar de tweede bekering. Tussen Bethel en Peniel leeft de kerk in een bewegelijk koninkrijk. Net zoals Jona in de vis. De vis bewoog Jona. Maar toen Jona dat Peniel leerde kennen, in die vis hoor. Toen kreeg hij te geloven dat niet die vis hem bewoog, maar dat God die vis bewoog. Ja, toen kwam Jona in een onbewegelijk koninkrijk. Dat is Peniel. Na Peniel komt de kerk in een onbewegelijk koninkrijk. Want dan zakt de kerk door de grond van de bevinding en door de grond van het gevoel op de rots der eeuwen. En daar in Peniel verliest Jacob zich geheel in God. Dan mag hij zijn roeping en verkiezing vastmaken om nimmer meer te struikelen door kleingeloof. Want daar in Peniel is Jacob in Christus staande gebleven. Ja. En dan vraagt Jacob aan die man die met hem worstelde, dan vraagt hij ook, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt, en hij zegende hem al daar. Weet je waarin de Heere Jacob ook zegende? Door hem hinkende te maken naar zijn heup. Opdat hij zich niet zou verheffen. Jacob die moest voortaan hinken door het leven. Daar kan je Gods volk, daar kan je Peniels volk aan herkennen. Die hebben een knak in hun leven gekregen. Nee. Bethels volk, dat ken ik, ja. Ik kan het alleen zo zeggen, ja. Nou, die heeft nog ruimte hoor, die heeft nog ruimte. Maar na Peniel niet meer. Dan heb je geen ruimte meer, geliefde, nee. En daar leunt Gods volk op Christus, als op een staf in de woestijn. Dat die man Christus zelf is die met Jacob worstelt, dat lijkt geen twijfel. En als Jacob naar zijn naam vraagt, dan vraagt hij eigenlijk naar de bekende weg. Jacob weet heel goed met wie hij van doen heeft. En wie er met hem geworsteld heeft. Dat weet Jacob heel goed. En in Peniel krijgt Jacob een geloofsblik in het boek des levens des lams. Daarin staat zijn naam geschreven. Die niemand kent dan die hem ontvangt. De naam Israël. Ja. En dan breekt Jacob uit in de jubel des geloofs. Want dan jubelt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Maar nou gaat Israël hinkende door het leven om nooit meer boven Jacob uit te groeien. En dan gaat Jacob in de weg van heiligmaking en dan moet Israël hinken. Versta je dat? Om eraan herinnerd te worden, om steeds op Christus geworpen te worden. Dat als waar de kerk in struikelt, daar is Christus staande gebleven. En dat is een vorstelijk leven, geliefde. Want nu was Jacob wel bevreesd voor Esau, maar Israël niet meer. Nee. Nee, want Israël vreest God. Ja, Jacob vreest Esau, maar Israël vreest God. Voel je het verschil? Israël vreest Esau niet. Daarom moest Jacob van Jacob verlost worden. En in Jacob, kijk, daar heb ik, nou heb ik het over de zakelijke kant des geloofs. Jacob die was al van Jacob verlost in Bethel. Maar dat moet ook door een zakelijke kant. En dan laat God de andere kant van de medaille des geloofs zien. Weet je wat er op die andere kant staat? Christus alleen. In Jacob's dood is het leven geopenbaard. En zijn ziel is in Bethel gered geworden. Maar hier in Peniel kwam Jacob als dood openbaar. Ik zeg als dood. Net zoals Johannes op Patmos als dood voor de voeten van Christus viel. Johannes op Patmos, die ondergaat een Peniel op Patmos. En toen legde Christus zijn rechterhand op Johannes. Die toen nieuwelings uit de dood verrijsde, legt Christus zijn rechterhand op hem. En zo is Jacob als uit de dood verrezen Peniel. Toen Christus met hem worstelde. En toen mocht Jacob in Christus als uit de dood verrijzen. En voortaan Israël genaamd worden. Ja, geliefde gemeente, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ezau? Nee, ook Ezau niet. Nee, want wie zal Israël scheiden van de liefde van Christus? En dat geldt voor al Gods volk, hoor. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Maar in Peniel krijgt Jacob, die wordt dan daarin verzegeld. Ja. Ja, dat is wat anders dan verzekering, hoor. Ja. Elk kind van God heeft enige zekerheid van zijn zaligheid. Maar in Peniel worden ze verzegeld. Dan gaat de bloem open. En Jacob hief zijn ogen op en zag en zie, Ezau kwam. En 400 mannen met hem. Maar nou vreest Jacob niet meer, ja? Nou vreest Israël niet meer. Nou mocht Israël jubelen, met mijn God dring ik door die Ezau's bende heen. Dat kon Jacob hier zeggen al. En de vijanden zullen zich geveinsdelijk aan Israël onderwerpen. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Ezau? Nee, niemand niet. Dan wordt zelfs de duivel het zwijgen opgelegd. Als Jacob Ezau ontmoet, dan kan Jacob zich voor Ezau vernederen, hoor. Omdat Israël door God verhoogd was geworden. Vat je dat nu? Kun je zelfs voor je vijanden bidden. Nou mocht Jacob den beelden des zoons gelijkvormig zijn. Je mocht onder Ezau komen, omdat Jacob onder God gebracht was. En dan gaan ze wenen, Jacob en Ezau. Ja. God heeft alle gewetens mee. Hoor. Als God getuigenis geeft van het werk van Christus in uw leven, dan gaan zelfs de hypocrieten wenen. Ja? En dan gaat Jacob de wereld kussen. Begrijp je dat nu? En als God u nieuwelings opvoert uit de hel van uw bestaan, volk des Heren, dan kun je de wereld wel omhelzen, hoor. Want al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, dan wens je ook dat die ander dat goede zal gaan zoeken. Hè? Dan heb je geen vijanden meer, hoor. Want dan ben ik de grootste vijand. Met God verzoend. En dan zullen ook uw vijanden zich geveinslijk aan uw voeten onderwerpen. Hè? Zoals Jacob bij Ezau doet. Of zoals Ezau bij Jacob doet. En dan wil Ezau aan Jacob zijn geschenken teruggeven. En dan weet je wat hij dan zegt? Ja, we kunnen er nog langer stil bestaan natuurlijk, maar we moeten door de stof heen. En Jacob zegt, Ezau, ik heb zoveel, mijn broeder. Ik heb al die geschenken niet nodig, jongen. Maar dan mag Jacob door vrije genade in de God Jacobs eindigen. Dan zegt hij, neem toch mijn zegen. Die u toegebracht is, terwijl het mijn God genadiglijk heeft verleend. En dan zegt Jacob nog wat, terwijl ik alles heb. Nou, Ezau zegt, ik heb veel, hoor. Maar Jacob mag zeggen, ik heb alles. Ik heb alles verloren, door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, dan heb je alles, hè? Alles in God. Jacob had alles in God. En Ezau had veel, maar buiten God. Nee, nog niks. Jacob had God overgehouden. En dat is alles. Te Peniel. En daarom kon hij dat beetje vee wel missen, hoor. Ja, hoor. Jacob had ook Ezau niet nodig. Want wanneer hij hem zijn bescherming aanbiedt. Ezau biedt hem dan bescherming aan. Hij zegt, ik heb 400 van die sterke ruiters. Allemaal van die grote zwaarden. En dan zegt Jacob, nee jongen. Ik heb alles in God. Hm? Ezou, ik heb jouw bescherming niet nodig hoor. Want ik moet mij voegen naar de gang van het werk. Ik moet mijn schapen hoeden en ik moet de lammetjes weiden. Ik heb zogende koeien en ook nog kleine kinderen. En elke zondag moet ik 2 keer preken voor mijn gemeente. Zorg dragen. Ja. En hij zegt, en dan moet ik de kudde beschermen voor wilde dieren. Hè? Zoals het een echte herder betaamt. Nee, Ezou, ik ga voor u veel te langzaam. Hè, u gaat over de brede weg en dat gaat met een sneltreinvaart. Maar ik ga over de smalle weg en op die weg kan ik niet zo snel uit de voeten Ezou. En daar komt nog bij dat ik kreupel ben, zodat ik gedurig op mijn God moet leunen. Hè, want God is mijn schild in het strijdperk van het leven. Ja, zo gaan de broeders uit elkaar. Hè. Hè, waar de een zijn lust in vond, daar vond de ander zijn last in. Ezou had lust in de dingen van de tijd, maar Jacob had lust in God. En die 2 geliefden die kunnen niet met elkaar optrekken. Nee. Nee. God en de wereld dienen, dat kon Jacob niet meer. Nee. Hij was wel als enkel wereld openbaar gekomen. Maar als dat gebeurt, geliefden, dan kan je niet meer met de wereld leven. Dat is absoluut ken, absoluut niet meer. We nemen Rut afscheid van Moab. Maar dan gaat Ezou, die gaat zijn eigen weg, net als Laban, hè, net als Orpa. Terug naar de afgoden. Maar Jacob ging niet boven zijn broer staan. Nee. Maar hij kon geen gemeenschap met hem hebben. Hè? Want Jacob had God gezien van aangezicht tot aangezicht. Hè? Daarom kon Jacob niet meer met de wereld leven. Want God had zijn hart genomen. En God had Jacob echter al gezien in die nooit begonnen eeuwigheid. Hè? Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehad. Dat kon Jacob niet begrijpen. Kon hij alleen maar uitwonderen. En Jacob zal menigmaal gedacht hebben, Ezou is beter dan ik. Dat zal Jacob menigmaal hebben ingeleefd. Maar Jacob had alles in God. Hij had zichzelf verloren en God verkoren. En als Jacob het graf in gaat, geliefde, dan lopen we weer even op de stof vooruit. Maar als Jacob het graf in gaat, dan gaat Israël naar boven. Om eeuwig God te loven, dan mag Jacob van zich afwijzen. Om eeuwig God te prijzen, door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. O lieve heren, we hebben een ogenblik gezien het onderscheid tussen Bethel en Peniel. Gij zijt dezelfde God van Bethel, dezelfde God van Peniel. Maar heren, mocht gij de uwe leiden in dat onbewegelijke koninkrijk van vrije genade. Want dat is noodzakelijk om niet als een riet heen en weder bewogen te worden door alle wind van leer. Maar om te mogen staan in de mogendheden des Heren, Heren. Om met David te mogen zeggen, met mijn God dring ik door een bende, spring ik over een muur. Ach, lieve Heren, dan komt gij te betuigen, dan heb ge betuigd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat mocht Jacob hier kennen. En Heren, dat we het niet als geschiedenis hebben opgeluisterd, maar met een persoonlijke toepassing. En dat de noodzakelijkheid van Bethel op ons hart gedrukt mocht worden. En Peniel is geen extra, maar noodzakelijk om uw lof te vertellen. O Heere, gij zult er zelf voor zorgen, want een man worstelde met Jacob. Heb Jacob niet nagezocht? Er heb niemand nagezocht? Want gij zoekt het verloren schaap en gij vindt het ook en gij legt het op uw schouder en brengt het naar huis. Naar het huis met de vele woningen, o Heere. Daar mocht Jacob een voorwerp van zijn. Wat een welgeluk zalig volk, dat Jacobs volk, dat uw geklank mag kennen. Al was het maar het geklank van Bethel, dat is eeuwig groot en eeuwig wonder. Al gaan ze ook voor de inleving door een bewegelijk koninkrijk, ze zullen komen op de stranden van eeuwige gelukzaligheid. O lieve Heere, mocht gij uw volk bevestigen, want gij zult ze zelf bevestigen en schragen. En maar ook stellen op dat in dat vaste fundament dat van geen wankelen weet. En dat mocht Jacob hier ondervinden. En daarmee was Jacob niks geworden, want die man die moest hinkende door het leven. En krijgt Paulus, krijgt een engel des Satans die hem met vuisten slaan zal. Opdat het zou zijn, gelijk geschreven is, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Verheerlijk dan uw genade in ons aller leven. En laat toch geen klauw achterblijven, lieve heren. Opdat we met een eenparige stem zouden mogen zingen. Al niet alleen voor uw troon, maar ook hier beneden. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Gedenk ons in al onze omstandigheden. Sterk uw knechten door het ware zaligmakende geloof. En dat ze uw woord mochten verkondigen op alle plaatsen uw heerschappij. Gedenk ons in onze omstandigheden, o lieve heren. Gedenk onze kinderen. Gedenk hun op het werk. En de moeders achter het aanrecht. Dat ze uw lof mochten vertellen. Voor hun eigen kinderen. En dat ze de kinderen eens op schoot mochten nemen. Wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Daar mocht Jacob van getuigen. O heren, wat is dat toch een heerlijk werk. Vervul onze harten met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we tot slot zingen vanuit de 89ste psalm en daarvan het 8e zangvers. Psalm 89. Dat kostelijke lied. Die kostelijke psalm. Psalm 89. Gij zijt. De roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwige welbehagen wat er verder volgt. In het 8e vers vanuit de 89ste psalm. Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.